Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, op weg naar de eindtijd. Dat is het thema. Dus we gaan het niet zozeer hebben over de eindtijd. Want als je op weg bent, dan ben je er nog niet. En ik sluit me allereerst graag aan bij de woorden van Job. En dat is dat als het om ons persoonlijk leven gaat, als gelovigen, als kinderen van God, dan zijn we natuurlijk geweldig bevoorrecht. En dat betekent de toekomst, want daar heb je het ook over als je het over eindtijd hebt, voor ons eigenlijk alleen maar heerlijkheid. Het lijden van de tegenwoordige tijd, schrijft Paulus, hij is ervan overtuigd, zal niet opwegen tegenover de heerlijkheid die over ons wordt geopenbaard. En we zijn bevoorrechte mensen. Dat we zo vanuit de Bijbel mogen weten wie we zijn in Christus. Dat ons leven verborgen is met Christus in God, zoals Paulus dat schrijft in de Colossensebrief. En dat wanneer hij verschijnt in heerlijkheid, we ook met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. Dat zijn geweldige beloften. Daar mag je je hand op leggen. Dat mag je door laten dringen, diep, tot diep in je hart. En dat geeft de burger moed. Laat maar eerlijk zijn. En dat hebben we ook nodig. En als het gaat om de wereld rondom ons, ja, dat is een heel ander verhaal. Daar word je nou niet direct blij van, zal ik maar zeggen. Natuurlijk zijn er nog best wel dingen om blij over te zijn. In het algemeen gesproken, de ontwikkelingen die zo gaande zijn in de loop der tijd, nou, die maken één ding duidelijk en dat is niet alleen dat God een plan heeft en bezig is om dat uit te voeren in de loop van de tijd, op weg naar het einde. Maar dat ook de tegenstander niet stil zit en ook zijn plan heeft en ook daarmee bezig is. En allebei gebeurt dat voor een groot deel in het verborgene. In datgene wat voor ons nou niet 1, 2, 3 is te achterhalen. Maar het is met name als je daarmee bezig bent en ook leest wat er in de eindtijd nog allemaal moet gebeuren. We zijn op andere plaatsen bezig met de bestudering van het boek Openbaring. Nou, dan weet je soms ook niet wat je leest. Vooral als je bedenkt dat dat ook echt nog in de geschiedenis moet gaan gebeuren. Hè? Dat dat werkelijkheid wordt. Dat is onvoorstelbaar. Dan ben ik altijd weer zo blij dat ik, ook als ik daarmee bezig ben, toch voor mezelf mag weten, samen met mijn broeders en zusters, dat we kinderen van God zijn. En dat we gekocht en betaald zijn. Zijn eigendom. En dat hij ook met ons persoonlijk leven een plan heeft en dat uitwerkt. En ons het uiteindelijk zal brengen, zoals ik al zei, in die heerlijkheid. Dat is een geweldig groot goed. En daarom kunnen we ook altijd, in alle omstandigheden, blij zijn in de Here. En vooral dat laatste is belangrijk. Blij zijn in de Here. Daar hebben we alle reden toe. En dat optimisme, dat vinden we ook in de Bijbel. Maar als je het hebt over het thema op weg naar het einde, dan is misschien de eerste vraag die je kunt stellen van ja, wanneer is God nou op weg gegaan naar het einde? En het antwoord daarop vind je op de eerste bladzijde van de Bijbel. Lees maar mee. Als je zegt, nou dat ken ik uit mijn hoofd, dan hoef je het niet mee te lezen natuurlijk. Maar het is ook heel bekend, want in de Bijbel staat dat de aarde destijds geschapen is. De aarde was woest en ledig en duisternis was op de watervloed. Staat er in de eerste verse van de Bijbel. En de geest van God zweefde boven het water. En dan komt het. Dan gaat God spreken. Het is de eerste keer in de Bijbel dat God iets zegt, daadwerkelijk. En dan zegt hij, laat er licht zijn. Een andere vertaling zegt, er zij licht. Laat er licht zijn. Dat is het eerste wat God zegt. Je kunt zeggen, ja, dat is logisch, want het was allemaal duisternis. Nee, maar toch. God spreekt in de eerste woorden die van hem genoteerd staan in de Bijbel over het licht. En dat is mooi. Want als God zegt laat er licht zijn, dan staat er ook achter en er was licht. Want het spreken van God impliceert ook de daden van God. Woord en daad zijn bij God één. Ook al ligt de uitvoering van die daad soms verder dan dat het woord. Het moment waarop het woord wordt gesproken. Maar in principe kun je ervan uitgaan dat als God iets zegt, dan is het waar. Waarheid. God is de God van de waarheid. Hij is de waarheid. En dan kun je er ook op rekenen dat als er een bevel gegeven wordt of als er een profetie wordt uitgesproken, iets wat in de toekomst ligt, dat het ook werkelijk gaat gebeuren. Wat God zegt, gebeurt echt. Laat er licht zijn. En als je dan vervolgens in de Bijbel gaat lezen vanuit Genesis, want Genesis spreekt natuurlijk over, hè, dat men heeft dat eerste boek ook die titel gegeven, Genesis, dat betekent wording. Dat is het boek van het begin. En het laatste Bijbelboek heeft de titel Openbaring, ontsluiering. Daar wordt het gordijn weggenomen, daar wordt alles zichtbaar. En dat beschrijft het einde, de voleinding van de dingen. Maar als je dan op weg gaat vanuit het boek Genesis, dan, ja, dan kom je later bijvoorbeeld in de profetie van Jesaja terecht. En daar is een bekende profetie in hoofdstuk 9, die kennen we allemaal. Want met kerst, zo rond kerst, wordt dat hoofdstuk vaak geciteerd ook. Maar dan staat in ieder geval in Jesaja 9 vers 1, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dat is een profetie die heeft betrekking op de komst van de Messias. En dan later, in het evangelie van Johannes, dan ben je al terechtgekomen in de tijd van de Heere Jezus. Daar staat in hoofdstuk 1 vers 9, het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. En even later in Johannes 8 vers 12, daar zegt de Heere Jezus zelf, ik ben het licht der wereld. Dus als de Heere God in Genesis 1 spreekt over laat er licht zijn, dan houdt dat meer in dan dat er op dat moment alleen maar licht kwam in verband met de duisternis. Snap je? Want het licht blijkt inderdaad ook niet alleen maar iets te zijn, maar vooral iemand. En het licht heeft alles te maken met, mag ik het zo zeggen, het wezen van God zelf. Johannes schrijft ook later in een van zijn brieven, in de eerste brief, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dus het licht heeft alles te maken met de persoon van God zelf, de persoon van de Heer Jezus Christus. En als je dan uiteindelijk terechtkomt in het boek Openbaring, dan wordt de cirkel rond. Want in Genesis 1 vers 3, daar staat dat God zegt laat er licht zijn. En in het boek Openbaring, hoofdstuk 22 vers 5, bijna aan het einde van de Bijbel, daar staat, als het gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die daar zichtbaar zijn voor Johannes, en daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Dus daar zal de duisternis compleet verdwijnen en er nog alleen maar licht zijn. En zo heeft God dus eigenlijk duizenden jaren geleden, aan het begin van de tijd, verkondigd hoe het zal aflopen. En in dat verband ga ik even met jullie naar Jesaja 46. Jesaja 46. Want daar heeft de Heere God dat eigenlijk ook met zoveel woorden gezegd. Jesaja 46. Daar schrijft Jesaja vers 9. Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben, dat is ook de naam waarmee hij zich heeft geopenbaard aan het volk van Israël. Ik ben. Hij is de aanwezige. Dat ik God ben en niemand anders. Ik ben God en er is geen als ik. En dan komt het, die van het begin verkondigt wat het einde zal zijn. Nou, daar heb je het. Laat er licht zijn, zei God aan het begin. En het einde laat zien dat er inderdaad licht is. En dan ook alleen nog maar licht. Van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Nou ja, goed, je kunt natuurlijk zeggen dat is ook iets wat God alleen kan. Want hij is immers degene die de schepper is, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de mens op aarde geplaatst heeft. Degene die boven alles verheven is, degene die, zoals wij dat wel eens zeggen, van eeuwigheid is tot eeuwigheid. Hij is er altijd. Hij is de God, zoals een lied dat zegt, die het heden kent en de toekomst overziet. En God kan dus van tevoren zeggen wat er in de toekomst zal gebeuren en soms ook moet gebeuren. Want staat er die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand. En dan staat erbij, en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat is een prachtig mooie manier van spreken hier hoor, vooral als je het vanuit de Hebreeuwse taal zelf beschouwt. En wat dat betekent dat het raadsbesluit dat stand houdt, dat is eigenlijk hetzelfde als dat God zegt, ik zal mijn welbehagen doen. Dus dat raadsbesluit van God, dat plan van God, datgene wat hij zich voorgenomen heeft om te doen, dat is tot zijn welbehagen. En dat is een prachtig mooi woord, hè? Dat woord welbehagen. Dat betekent dat God daar blij mee is. God heeft daar een welbehagen in om datgene te doen wat hij bedacht heeft, om dat inderdaad ook uit te voeren. En hij zelf is de garantie van het feit dat dat woord dat daarover spreekt ook werkelijkheid wordt. En dat kan korter of langer duren. Ja, wat dat betreft is God niet een God van wanorde, maar van vrede. God werkt in alles in orde. Hè? Job heeft al gelezen uit Prediker. En dat heeft alles te maken ook met het werk van God. Alles heeft zijn tijd. En dat woord welbehagen, dat geeft iets aan van het feit dat God er een behagen in heeft om datgene wat hij zich voorgenomen heeft ook uit te voeren. En je ziet dat heel mooi terug ook als je in de evangeliën terechtkomt bij de persoon van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Als hij zijn openbare bediening uiteindelijk begint, hè, datgene gaat doen waarvoor hij ook op aarde gekomen is. Dan klinkt er een paar maal uit de hemel de stem van God die zegt, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. De geliefde, de uitverkoren. En het appel, het advies is dan ook, hoor naar hem, luister naar hem. Richt je op hem, de Zoon. Want de Zoon is degene in wie God zich heeft geopenbaard. En dan zegt vers 11 hier nog, die een roofvogel roept uit het oosten, een man van mijn raad uit een ver land. In het verband van het boek Jesaja op dat moment hebben deze woorden betrekking op de koning van Babel. Want dat is op dat moment in de geschiedenis aan de orde. Dat de koning van Babel, in dit geval is dat Nebukadnezar, zou komen om Jeruzalem in te nemen. Om het volk Israël, het land van Israël te bezetten. En de Joden in ballingschap te voeren. Enfin, die geschiedenis die kennen we ook. En Babel ligt inderdaad ten oosten van Jeruzalem, als je het op de landkaart zou bekijken. Maar daar blijkt dus ook uit dat Nebukadnezar dus die roofvogel is die de Heere roept uit het oosten. Moet je je voorstellen, dat was destijds dus de vijand van Israël. He, zoals eerder de Assyriërs zich hebben geopenbaard en gestreden hebben en het noordelijke rijk van Israël hebben ingenomen. Zo staat nu Nebukadnezar voor de deur. Om datgene te doen wat hij moet doen. In dat verband wordt Nebukadnezar ook een dienstknecht van God genoemd. He, je kunt het allemaal nalezen in de Bijbel, hè? En dat zegt dus niks over de persoon van Nebukadnezar zelf, dat dat een hele gelovige jongen was of iets dergelijks. Nee. Sterker nog, Nebukadnezar die was vervuld van eigen waan en eigen trots. Hè. Die liep op een gegeven moment door zijn paleistuin en zegt, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? Nou, dat had hij beter niet kunnen zeggen, want vervolgens moest hij 7 tijden lang zich begeven tot de dieren van het veld. Heel bijzonder. Nee, het zegt niks over Nebukadnezar als zodanig, maar het zegt alles over God. Dat hij dus deze koning gebruikt heeft, ook in het kader van dat plan. En in dit geval om zijn eigen volk, het volk van Juda, de 2 stammen te tuchtigen. Te oordelen, sancties uit te voeren. Ken je dat woord, sancties? Niks nieuws onder de zon, hè? Sancties uit te voeren. Zodat God ook met het volk van Israël, in dat geval het Joodse volk, tot zijn doel zou komen. En zo kan dus inderdaad iemand die zich openbaart als de vijand van het volk van Israël, toch in dienst staan van God. En zonder dat te beseffen, dingen doet die passen in dat plan van God. En begrijp me goed hoor, ik vind dat zelf ook hele wonderlijke dingen allemaal. En ik wil ook absoluut niet pretenderen dat ik dat allemaal precies snap en zo. Want ja, begrijpen, dat is nog altijd weer een dingetje. Maar het zijn dingen die je gewoon leest in de Bijbel. En daar moet je voor buigen, daar moet je respect voor hebben. Zeg nou, zit dat zo? Ja, zo zit het. En dan staat er nog in vers 11, ja, ik heb gesproken, ik zal het ook doen komen. Daar heb je het, woord en de daad. Ik heb het geformeerd, ik zal het ook doen. Dus dat is de zekerheid die God geeft. Hij heeft gesproken en hij zal het ook doen. Met andere woorden, zijn plan wordt uiteindelijk vervuld. Naar zijn gemaakt bestek. En alles staat daarbij in dienst van God. Hij is de Almachtige. Maar neem niet weg dat er tegenover nog iemand is die ook zijn plan heeft. En zijn plan dan ook uitvoert in de loop van de tijd. En dat is degene die wij kennen in de Bijbel als de Satan, de tegenstander. En de tegenstander is degene die het werk van God tegenstaat. Hij komt al in het begin van de menselijke geschiedenis tevoorschijn. In de vorm van die slang. Die naar Eva toe gaat en dan allerlei dingen zegt. Met als gevolg dat de mens zondigt. In zonde terechtkomt. En als gevolg van de zonde ook de dood zijn intrede doet daar. In het menselijk geslacht. Enfin, het is allemaal geschiedenis. Maar, zoals ik onlangs geschreven heb, ook in de laatste amen, de geschiedenis is niet alleen maar historie, history in het Engels, maar ook his story. Zijn verhaal. Verhaal van God. En ik denk dat het altijd weer goed is om dat te beseffen, broeders en zusters. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Hij houdt alle dingen in zijn hand. En dat is belangrijk om dat te beseffen, omdat je natuurlijk ook vandaag weer leeft in een wereld waarbij er weer oorlog is en vrij dichtbij ook allemaal. En als je dan de beelden ziet, is allemaal afschuwelijk enzovoort. En soms vraag je wel eens af, waarom is dit allemaal nodig? Waarom moet dit allemaal? Waarom gebeurt dit allemaal? En daar kan je natuurlijk heel menselijk over denken, maar ja, als je wat verder kijkt dan je neus lang is, dan worden al die vragen niet zomaar beantwoord. Waarom? Er zijn heel veel waaroms. En ik geloof niet dat je op al die vragen een antwoord krijgt. Nog niet. Maar dat het uiteindelijk zo gaat, zodat het in overeenstemming is met de wil van God, dat is wel duidelijk. En dat geeft me dan ook weer een bepaalde rust. Een bepaalde vrede. God houdt alle dingen in zijn hand. En de geschiedenis in deze wereld, die kan zich op allerlei manieren ontwikkelen. Maar het kan nooit treden buiten de perken die God heeft gesteld. En als het aan de ene kant uit de hand dreigt te lopen, dan grijpt God in. En als het aan de andere kant uit de hand dreigt te lopen, grijpt God ook in. En daar zijn ook wel voorbeelden van in de Bijbel te vinden. Een belangrijk aspect als het gaat om de geschiedenis van deze wereld is ook het koningschap over de wereld. De heerschappij over de wereld. En ja, de eerste keer dat je het woord koninkrijk in de Bijbel vindt is in Genesis 10 vers 10... waar gesproken wordt over Nimrod en dan staat erbij: het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erek, Akne en Kalne in het land Sinear. Het is de eerste keer dat het woord koninkrijk in de Bijbel voorkomt. Wordt het in verband gebracht met Nimrod. Nimrod, die genoemd wordt een geweldige jager voor het aangezicht van de Heere. En het wordt in verband gebracht met Babel. En waar het eigenlijk om gaat, dat is dat er, als het gaat om het koningschap over de wereld, sprake is van Babel. Je zou kunnen zeggen, Babel als de tegenmacht tegenover de macht van God. Waarbij je enerzijds de tegenstander hebt, de Satan. Zoals wij dat zeggen, de gevallen engel. Dat heeft dus te maken met het hemelse. Satan, de overste van de macht der lucht. Die in de hemels, vanuit de hemelse gewesten zijn ding doet, zal ik maar zeggen. Dus geestelijke machten. En anderzijds heeft het ook alles te maken met de mens. Het koninkrijk van Babel zou je wat de mens betreft kunnen definiëren als de mens die regeert onder aanvoering van de vorst der duisternis. Dat is eigenlijk het verhaal. En dat koningschap over de wereld, ja, dat gaat de hele Bijbel door. En dat dwingt ook tot de vraag van, ja, wie behoort dat koningschap nou eigenlijk toe? Of dat koninkrijk, in principe is datzelfde woord in de Bijbel. En het zijn met name de Bijbelboeken Daniël en Openbaring die daar expliciet over spreken. Dus als je het boek Openbaring bestudeert, dan ontkom je ook niet aan het boek Daniël. Vooral niet als het gaat om de eindtijd. En dan blijkt dat het koningschap over de wereld a priori God toebehoort. En het volk dat God daartoe heeft aangesteld. En dat is per definitie het volk van Israël. Dat zelf ook weer een koninkrijk is in Gods plan. Hè? Koninkrijk van priesters, een priesterlijk koninkrijk. Maar, en dat leer je ook uit het boek Daniël, voor een tijd lang, zolang Israël niet regeert, zolang God zijn koningschap niet heeft geopenbaard, is het koningschap gelegen in handen van de vorst van de duisternis en de overige volken, de heidenen. Bekende uitdrukking in dat verband is, de Heer Jezus noemt de tijden der heidenen. En voor alles is een tijd. Er is een tijd dat de heidenen het koningschap bezitten en er komt een tijd dat Israël het koningschap bezit. Daniël spreekt daarover. Uiteindelijk zal dat koningschap overgaan in handen van het volk van Israël. En wat de geestelijke kant ervan betreft, zal het koningschap over deze wereld overgaan uit handen van Satan in de handen van de Messias, de Heer Jezus Christus. En want Satan, Paulus noemt hem zo, de God is de God van deze eeuw. De God van deze aion. De wereld waarin wij vandaag leven. De wereld die wij tot op de dag van vandaag kennen. Waarin zich alles afspeelt wat wij waarnemen. En vroeger ontging je natuurlijk een heleboel dingen. Dat komt omdat internet er nog niet was. En weet je wel, een brief die deed er bij wijze van spreken 3 maanden over om de andere persoon te bereiken of zo. En met de tamtam, dat was helemaal geen doen natuurlijk. Maar tegenwoordig, men zegt wel eens, de wereld is een dorp geworden. Als er weet ik waar iets gebeurt, in no time weten wij het. Worden we ermee geconfronteerd. Dus dat maakt de zaak ook wel, ja, allemaal wat kleiner, zeg maar. En de Satan regeert deze wereld. En hij doet dat op zijn wijze. En het instrument wat hij daarvoor gebruikt, in tegenstelling tot God zelf, is wat de Bijbel noemt de leugen. God is de waarheid en Satan de leugen. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Wat het begrip eindtijd betreft, dat is een bekend begrip. In de eindtijd dit, in de eindtijd dat. Ja. Veel mensen denken bij dat begrip eindtijd aan de voleinding van de wereld. Er is een heel groot deel ook van de Nederlandse christelijke bevolking in ieder geval die denkt dat als Jezus terugkomt, dan betekent dat gelijk het einde van de wereld. Van het bestaan van de wereld. Ja. En dat is een misverstand, want deze wereld, voorgesteld in de Bijbel door het Griekse woord kosmos, even wat het Nieuwe Testament betreft, de geordende wereld zoals die geschapen is door God, hemelen, aarde, ja, die blijft nog wel even bestaan. Maar toch gaat de wereld voorbij, dat wil zeggen deze wereld, waarin wij leven. En dat begrip voleinding van de wereld, dat komt inderdaad 5 keer voor in het Matthäus-evangelie. En daarbij is het woord wereld niet de vertaling van kosmos, maar van aion. En dat is ontzettend belangrijk. Dat kan vertaald worden met wereld. Op zich is dat niet fout. Maar je moet er geen verkeerde connotatie bij krijgen, zeg maar. Hè? Om een moeilijk woord, ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt wel leuk. Ja. Want aion, dat betekent eigenlijk de wereld zoals die gedurende een bepaalde tijd bestaat. Dat is een definitie die heb ik zelf bedacht, dus ik vind dat ook de beste. Dat is een aion, de wereld zoals die gedurende een bepaalde tijd bestaat. En daarom leven wij vandaag, zoals de Bijbel dat noemt, in de tegenwoordige, slechte of boze wereld. Ja, maar ook daar is het woord wereld weer aion. En waarom is dat een slechte of boze wereld? Ik hou het meest van dat laatste. Boze wereld, omdat die onderworpen is aan de boze. Zoals 1 Johannes 5 ook zegt in vers 9. De gehele wereld ligt in het boze. Wij zijn kinderen van God. De gehele wereld ligt in de boze. In de macht van de boze. En dat is kenmerkend voor deze aion, voor deze wereld waarin wij vandaag nog steeds leven. En vandaar ook dat Paulus hem in 2 Korinther 4 vers 4 noemt de God van deze aion. Het woord God betekent autoriteit. Hij is de heerser. En hij voert zijn heerschappij uit vanuit het verborgene. Maar dat begrip eindtijd, ja, dat komt eigenlijk alleen maar voor in het boek Daniël. Laten we even naar Daniël toe gaan. Het is natuurlijk belangrijk dat bepaalde uitdrukkingen die wij gebruiken, die wij bezigen, te pas en te onpas misschien, Maar dat we wel altijd even teruggaan naar het origineel, hè, naar de Bijbel. En zeggen van ja, waar staat die uitdrukking eigenlijk? Hè, en waar slaat dat dan op? Trouwens, dat woord eindtijd, dat vind je terug in de vertaling van het NBG 51. In de HSV, die ik gebruik, spreekt men niet over eindtijd, maar tijd van het einde. Dat komt natuurlijk op hetzelfde neer, maar het is een wat andere omschrijving. In hoofdstuk 8, daar zien we Gabriel, de engel Gabriel, die de eindtijd aankondigt aan Daniël. En dat zijn uitgebreide hoofdstukken waarin van alles gezegd wordt, ook over die eindtijd. Daar ga ik allemaal niet op in natuurlijk vandaag. Maar ik wil er wel een paar versen uit lezen. Daar staat in vers 16 van hoofdstuk 8. En ik hoorde een stem van een mens tussen de oevers van de Ulai. Hij riep en zei, Gabriel, laat hem daar het visioen begrijpen. Dus Gabriel als boodschapper van God wordt gezonden om Daniël inzicht te geven in wat hij ziet. Hij kwam naast de plaats staan waar ik stond. En toen hij kwam, werd ik door angst overvallen. En ik wierp me met het gezicht ter aarde. En toen zei hij tegen mij, begrijp mensenkind dat het visioen betrekking heeft op de tijd van het einde. Op de eindtijd dus. Dat moest Daniël weten. Ik laat even in het midden wat dat visioen verder is. Nogmaals, voet te ver. Maar de engel zegt in ieder geval, Daniël, wat je nou gezien hebt in dat visioen, dat gaat niet over nu, gaat ook niet over straks, helemaal niet over gisteren. Dat gaat over de tijd van het einde. De eindtijd. En het is diezelfde Gabriël die in het 9e hoofdstuk ook duidelijkheid geeft over de geschiedenis van Israël. In die bekende profetie van de 70 jaarweken. En de voleinding van die jaarweken, die horen ook weer bij de tijd van het einde. Ook wat de jaarweken betreft ga ik nou helemaal niet uitvoerig op in. Maar in ieder geval is het wel zo dat die jaarweken op een gegeven moment worden onderverdeeld. En er is ook sprake van een laatste jaarweek. Wij noemen dat de 70ste week, hè? De laatste jaarweek. En in het boek Daniël, daar leer je in hoofdstuk 9, vers 24 tot 27, kun je het allemaal lezen, dat er iets gebeuren gaat, er wordt een bepaald verbond gesloten. En dat is dus ook vandaag nog toekomst, waar Israël bij betrokken is. Een vorst in de eindtijd. En dat verbond is zodanig dat er waarschijnlijk voor de duur van 7 jaar zal dat verbond gesloten worden. Maar dat er ook ruimte gemaakt wordt voor het volk van Israël om in Jeruzalem, want het is een profetie over uw stad en uw volk, Jeruzalem en het volk wat daar leeft, dat er voor Israël ook een faciliteit zal komen om in Jeruzalem ook de morgen- en avondoffers te brengen. In onze vertaling hebben ze dat vertaald met het steeds terugkerende offer. Het slachtoffer en het graanoffer. 'S morgens offer, het morgenoffer en het avondoffer. En dat elke dag opnieuw. Daar is vandaag geen sprake van. Hè? Vandaag is het hoofdzakelijk die moskee die er staat, die daar de hoofdtoon voert. En ja, er is wel een klaagmuur waar Joden bijeenkomen, maar ja, dat is niet echt alles. Maar Daniël beschrijft dus, of Gabriel legt het uit aan Daniël, dat er een moment komt dat er een verbond gesloten zal worden. En dan zal ook het volk van Israël gelegenheid krijgen om het 's morgen en het avondoffer te brengen. Je zou kunnen zeggen dat er dan een soort van vredessituatie komt daar in en om Israël. Hoe dat dan verder ook tot stand gebracht wordt. En dat mensen tegen elkaar zullen zeggen, om het maar even met de woorden van Paulus uit 1 Thessalonische 5 te zeggen, het is vrede, vrede en geen gevaar. Misschien betekent dat wel een soort opleving ook in Israël. In hun godsdienst, in hun dienst aan de Here. Alleen, Gabriël maakt duidelijk dat die periode waarin dat gebeurt eigenlijk maar 3,5 jaar beslaat. Want in het midden van de jaarweek, 7 gedeeld door 2, is 3,5, zal hij, dat is die vorst, slachtoffer en graanoffer, spijsoffer doen wegnemen. Ineens verbreedt hij dat verbond. En in plaats van dat morgen- en avondoffer wat daar plaatsvindt, maar dan maak ik zomaar een sprong naar het boek Openbaring, wordt daar een beeld opgericht in Jeruzalem, Openbaring 13, ter ere van het beest. En het beest is weer een exponent van de Satan, dus eigenlijk is het ook een beeld ter ere van de Satan. In Daniël wordt dat beeld genoemd een gruwel. Een gruwel die verwoesting brengt. De gruwel van de verwoesting. En de Heer Jezus spreekt er ook over in Matteüs 24. Als hij zegt, als je de gruwel van de verwoesting ziet staan op de heilige plaats. Dat is in Jeruzalem. Waarvan de profeet Daniël gesproken heeft. De Heer Jezus haalt dus de profetie van Daniël erbij. Wie het leest, geven er acht op. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Wegwezen. Weg uit Jeruzalem. Want er komt dan, ik vat het even samen, een grote verdrukking. En dat behoort ook tot de tijd die in de Bijbel genoemd wordt de eindtijd. Ik blader nog even verder naar Daniël 11. En ook hier breek ik natuurlijk even weer in midden in die lange profetie. Het gaat me alleen maar eventjes om wat er staat. Er staat in vers 35, Daniël 11 vers 35, daar staat van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. Dus ook hier weer dat begrip tijd van het einde, eindtijd. Ja, dus het zal in de eindtijd worden vervuld, namelijk de vastgestelde tijd. Nou, daar heb ik in de laatste amen een artikeltje over geschreven, dus daar ga ik ook niet zoveel over zeggen. Lees het maar na. Alles heeft bij God een vastgestelde tijd. En ook wanneer die eindtijd begint, dat staat bij God vast. En dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen in en om Israël. Dus zoals zoveel mensen wel, of veel, maar in ieder geval een bepaald deel van de mensen wel zeggen, ja, je kunt wel zien dat we leven in de eindtijd vandaag. Nee, Bijbels gezien is dat niet zo. We zijn nog steeds op weg naar de eindtijd. En natuurlijk kan ik me wel een beetje wat bij voorstellen als men zoiets zegt. Maar strikt Bijbels genomen moet de eindtijd feitelijk nog beginnen. De tijd van het einde. En ja goed, dat is ook het antwoord op de vraag waarom God niet ingrijpt in allerlei dingen in de wereld enzovoort. Dat is ook wat mensen zich vaak afvragen. Waarom grijpt God niet in? Waarom doet God niks? En waar is God? En weet je, dat soort vragen. Nou, God doet wel wat, alleen op de vastgestelde tijd. Geen seconde eerder en ook geen seconde later. Alles gebeurt bij God op de vastgestelde tijd. Toen de volheid van de tijd gekomen was, dus toen de tijd daarvoor was aangebroken, de vastgestelde tijd, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. Galaten 4, vers 4. Ook dat was exact op de vastgestelde tijd. En toen hij er eenmaal was, toen hij geboren moest worden, toen heeft God ook gewoon dingen in de wereld, ook ten opzichte van het Romeinse Rijk, in beweging gezet om zijn profetie, om zijn woorden te vervullen. Want Jozef en Maria woonden natuurlijk in Nazareth, maar de profetie zegt dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Nou, hoe krijg je die twee nou in Bethlehem? Nou ja, wat wij niet zouden kunnen, maar dat kan God wel. Die geeft dan een of andere keizer in zijn gedachten, in het hoofd, om een volkstelling te gaan houden. En dat gebeurde ook in de dagen van keizer Augustus. En zo moesten Jozef en Maria naar Bethlehem toe, want dat is hun oorspronkelijke, daar liggen hun roots, zouden wij zeggen. En dan komen ze daar en daar wordt de Messias geboren. Dus God, voor hem is geen enkel punt om een Romeinse keizer, notabene de leider van het Rijk in die tijd, om die gewoon te gebruiken ook om zijn woord te vervullen. En dat is ook goed om dat te beseffen, broeders en zusters, want ja, wij kijken natuurlijk enorm op tegen die leiders, tegen die wereldleiders, de goede en de slechte. Maar de Bijbel zegt dat die leiders, de machthebbers van deze wereld, zijn voor God als een stofje aan de weegschaal. Om maar even de verhoudingen weer te geven. Dus betoon ieder zijn respect die hem toekomt, maar stel je er verder ook niet al te veel van voor. Ik noemde al even dat voorbeeld van de koning van Babel. Die was destijds dus wel koning van het rijk dat daar, met name in het Midden-Oosten. Hij was leider van het wereldrijk, het toenmalige wereldrijk, zal ik maar zeggen. Maar die wordt door God wel veroordeeld om met de dieren gras te eten 7 tijden lang. Stofje aan de weegschaal. En ook in de dagen van de Heer Jezus, hè? Ik heb macht gegeven om u gevangen te nemen. En dan zegt de Heere God, je zou geen macht hebben als God je die niet gegeven had. Alles staat of valt bij de macht en de heerschappij van God. Dus het tijdstip waarop God gaat ingrijpen is in zijn plan nog niet aangebroken. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is ook, en dat heeft weer te maken met de wereld, dat ook de toestand in de wereld nog niet is van dien aard dat God wil ingrijpen. En ook dat leer je uit de Bijbel. Ik bedoel, maar als je de wereld van voor de zondvloed bekijkt, dan is dat een wereld waarin de mens, de zonde in de mens, zich dusdanig ontwikkelde dat God, als hij op een gegeven moment even een toetsing doet, tot ontdekking komt dat mensen eigenlijk alleen nog maar kwaaie dingen bedenken. Er was eigenlijk niks meer goed. Ja, ze deden wel hun dingetjes. Ze huwelijkten, werd het een huwelijk genomen. Het leven ging gewoon door. Maar in Gods licht gezien was het allemaal boos en slecht. Zodanig dat God het plan opvatte om die mensheid van de aarde weg te doen. En er waren slechts 8 zielen. Noach en de zijnen, die genade vonden in de ogen van de Heere en die door het bouwen van de ark de zondvloed hebben overleefd. Enfin, we kennen de geschiedenis. Maar het heeft maar 8 zielen gescheeld, zal ik maar zeggen. Totdat God ingreep. Een later voorbeeld vind je ook als het volk van Israël op een gegeven moment naar Egypte moet. De Heere God die bespreekt dat met Abraham. Ja, dat volk dat uit jou voortkomt, dat zal op een gegeven moment 400 jaar naar Egypte gaan. Hè? 430, dat getal wordt ook genoemd. En waarom dan? Wel, er staat in Genesis, ik lees het even voor, Genesis 15, vers 13 tot 16. Daar staat, de vierde generatie zal hier terugkeren. Dus uit Egypte weer terug naar het land Kanaan. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Dus dat is een van de redenen waarom de Israëlieten zo lang in Egypte moesten blijven. Omdat de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, dat waren de bewoners van het land Kanaan, nog niet vol was. Het was de tijd nog niet. Ze hadden nog de gelegenheid om zich om te keren, om gerechtigheid te doen. Maar uiteindelijk was het zover dat God zei, nou is genoeg geweest. Nou is de maat van de ongerechtigheid vol en nou gebeurt het. En dan zie je dus dat de ontwikkelingen in de wereld, om het maar eventjes wat breder te trekken, samen met de tijdstippen in het plan van God, ervoor zorgen dat op enig moment dingen gaan gebeuren. zijn er twee kanten van dezelfde zaak. En aan het einde van de Bijbel leer je dat ook. Want in Openbaring 17 en 18 wordt gesproken over de ondergang van Babel. Hè? De stad Babel die in de zee verdwijnt, weet je wel. Nou, heel indrukwekkende hoofdstukken zijn dat. Maar dan staat er ook in die hoofdstukken, de zonde heeft zich opgehoopt tot aan de hemel. Dus dan merk je ook dat de ondergang van Babel, ja, tegelijkertijd komt met de maat van de zonde die op een gegeven moment voor God vol is. Hè? Want als die zich opgehoopt heeft tot aan de hemel, ja, dan is het vol. Verder kan het niet. En terwijl de val van Babylon natuurlijk ook weer helemaal vaststaat in het plan van God. Het gebeurt op de vastgestelde tijd. Dat zijn aspecten, broeders en zusters, die je op weg naar de eindtijd altijd goed in de gaten moet houden. En wat God betreft, we hebben het ook gelezen in de prediker, er is een tijd van zwijgen en er is een tijd om te spreken. In andere woorden, er is een tijd om niets te doen, om stil te zijn, ook wat God betreft. En er is een tijd om in actie te komen, om dingen te gaan doen. En wij leven nu nog altijd in de tijd van Gods zwijgen. Dat wil zeggen dat God zich verborgen houdt. In het verborgene werkt God. Hij doet ook een prachtig werk in deze tijd waarin wij leven. Peter met de uitroeping van de gemeente, het lichaam van Christus. En zo zal God nog allerlei dingen doen die wij niet kunnen waarnemen, want het is allemaal in het verborgene. En dan zeg je, ja, waarom heeft God zich dan verborgen? Nou, dat heeft alles te maken ook met de geschiedenis van Israël. God heeft het ook al aangekondigd in het boek Deuteronomium, kun je dat lezen. In Deuteronomium 31, daar komt het drie keer voor dat God zegt, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen in verband met hun ongehoorzaamheid. Nou, de laatste keer dat God van zich heeft laten zien en horen was in de dagen van de Heer Jezus. Want hij was immers de Zoon van God. En hij was daar namens God. Hij was het woord in eigen persoon die daar optrad in Israël. Maar na verloop van tijd is hij naar de hemel teruggekeerd en sinds die tijd is de hemel dicht. En leven nog altijd in de tijd van het zwijgen van God. En dat heeft te maken met de ongehoorzaamheid van Israël. Dat is de Bijbelse verklaring ervan. En laten we even met elkaar naar de profetie van Hosea gaan. Een paar bladzijden verder. Hosea. Hosea en dan hoofdstuk 5. Daar staat, en ik val ook even weer midden in de profetie van Hosea, daar staat in vers 15 van hoofdstuk 5, dat de Heer zegt, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Nou ja, goed, je zou dat kunnen toepassen op het verlaten van de Heer Jezus toen hij van de aarde naar de hemel ging. Hij ging namelijk terug naar waar hij vandaan kwam, uit de hemel. Ging weer terug naar de hemel. En dan staat, ik ga terug naar mijn woonplaats totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. Dus er is een totdat. En dan staat hier, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. En wanneer zal dat gebeuren? Wel staat er, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Ik heb net even gehad over de grote verdrukking die komen gaat in de toekomst. Nou, Jeremia spreekt over een tijd van benauwdheid voor Jacob. Die zal aanbreken. Hij zegt er ook in het kader van de toekomst, van die eindtijd. Maar, zegt Jeremia, daaruit zal hij gered worden. Dus het komt wat Israël betreft in de eindtijd ook goed, in de zin van dat het zich tot de Heer zal keren en de Heer zich uiteindelijk tot hen zal begeven. Dat is de ene kant van het verhaal. Daar heb je weer die menselijke kant, Datgene wat er allemaal gebeurt. Aan de andere kant zal het ook allemaal precies zijn op de vastgestelde tijd van God. En dan staat er hoofdstuk 6. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen, ook heel interessant om daar even over na te denken, maar goed. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. En zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Een profetie en met betrekking ook tot de wederkomst van Christus. Dat kunnen wij vandaag zeggen. Want we weten dat hij 2000 jaar geleden hier al was. Maar hij is teruggekeerd naar de hemel. En wachten is op zijn wederkomst. En die wederkomst die staat vast. Daar is in de Bijbel over geprofeteerd. En ook dat is onderdeel van het plan van God. En op een gegeven moment komt er dan ook een tijd waarin de Heere zich niet meer zal verbergen voor Israël, maar hij zal zich openbaren. Titel van het laatste Bijbelboek. In Ezekiel 39, vers 29, daar staat: ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, voor Israël, wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere, Heere. Dus op enig moment zal God zijn geest over Israël uitstorten en dan zal hij zijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Maar ook die uitstorting van die geest is weer een kwestie van op de vastgestelde tijd. Snap je? Kijk, dat hebben we 2000 jaar geleden natuurlijk ook al meegemaakt. Want toen is de Heer Jezus uit de dood opgestaan en verbleef vervolgens 40 dagen lang onder de zijnen, sprak met hen over het koninkrijk Gods enzovoort. En toen is hij ten hemel gevaren en exact 10 dagen daarna, namelijk op de 50e dag, werd de geest uitgestort. Dus zo zie je die combinatie van dingen die gebeuren. En er moet een zekere volheid in komen. Er moet iets gebeuren waardoor het volkomen wordt, zal ik maar zeggen. Dat is de ene kant. En de andere kant is de vastgestelde tijd van God. En die twee aspecten die vind je in de Bijbel voortdurend terug. En die staan naast elkaar. Nou ja, en dan kom je in het Nieuwe Testament terecht. En daar vind je wat die eindtijd betreft ook verschillende definities, verschillende begrippen, hè, die wijzen op de tijd van het einde. Ik heb al even genoemd de voleinding van de wereld. Je komt ook woorden tegen als de laatste dagen, de laatste tijd, het laatste uur, de dagen van de Zoon des Mensen, de komst, hè, de parousia van de Heere. En een uitdrukking die in dat verband ook belangrijk is, is de dag des Heren. Die wordt in het Oude Testament ruimschoots aangekondigd in allerlei profetieën. En het laatste Bijbelboek is eigenlijk een beschrijving van die dag. Want Johannes raakte in de geest in des Heren dag, staat er. Dus Johannes heeft in de geest, zich als het ware over de tijd heen geplaatst. En heeft hij gezien wat er op die dag gebeurt, van bovenaf. En hij somt allerlei gebeurtenissen op. En ik zag en zie. En ik zag en zie. Ja. Voleinding der wereld. Tot hoe lang hebben we vanmorgen eigenlijk? Nee, maar goed. Wanneer zou ik pauze hebben? Oké. Laten we even naar Matteüs hoofdstuk 13 toe gaan met elkaar. Matteüs hoofdstuk 13. Matteüs hoofdstuk 13, dat is een hoofdstuk van gelijkenissen. En er staan een aantal dingen bij die wel even de moeite waard zijn om te lezen. Het gaat om zaken die hier betrekking hebben op de voleinding der wereld. Maar er is dat woord wereld dus de vertaling van aion. Dus de voleinding van de eeuw. Die uitdrukking die komt in Matteüs evangelie 5 keer voor. Niet alleen in Matteüs 13 drie keer, maar ook in Matteüs 24 vers 3 en 28 vers 20. Ik ben met u tot de voleinding der wereld, weet je wel? Tot de voleinding van de aion. Want de tegenwoordige boze aion, dat is dus de aion waarin we vandaag leven, die wordt straks opgevolgd door de volgende aion. Sterker nog, de Bijbel spreekt niet alleen over eeuwen die al geweest zijn, maar ook over eeuwen die nog komen. De toekomende eeuwen spreekt Paulus over in de Efezebrief. Dus er zijn minimaal nog twee eeuwen die er straks achteraan komen. Maar de tegenwoordige eeuw, de boze eeuw, dat is dus de eeuw waarin de boze regeert en zijn invloed uitoefent op de gang van zaken in de wereld. Die eindigt in de tijd van de wederkomst van Christus. En dat woord voleinding, dat komt van het Griekse synteleia en dat betekent eigenlijk letterlijk sameneinding. Sameneinding van de eeuw, de periode waarin deze, de tegenwoordige, alle voorgaande tot een einde komt, tot een voleinde komt. En de toekomende eeuw dan vervolgens weer gaat aanbreken. En in deze tegenwoordige eeuw bestaan goed en kwaad naast elkaar. Want broeders en zusters, ja, dat had je natuurlijk al lang in de gaten, maar de strijd die zich eigenlijk afspeelt in deze wereld, gedurende de tijden, een kosmische strijd. Het heeft uiteindelijk te maken met de strijd tussen God en Satan. Goed en kwaad. Licht en duisternis. Liefde en haat. Weet je? Dat is wat zich afspeelt. En er is natuurlijk veel meer aan de hand wat dat betreft dan wat wij voor ogen zien. Er is meer tussen hemel en aarde, vriend Horatio, dan waarvan onze wijsheid droomt. En zo is het. Dat is in ieder geval wat de Bijbel ook leert. Je vindt hier de gelijkenis bijvoorbeeld van het onkruid en de tarwe. In vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden, heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? En hij zeide tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei, nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Nou, die gelijkenis heeft de Heer uitgesproken en dan komt er nog een andere. En dan staat er in vers 36, en toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden, verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tegen hen, en daar gaat het nu eigenlijk even om de woorden die de Heer Jezus hier gebruikt. Hij die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Bedenk wel die uitdrukking zoon des mensen, dat is wel even goed om dat te zeggen. Dat is een titel, hè? Eigenlijk, de zoon des mensen, dat is enkelvoud, des, hè, tweede naamval enkelvoud, de zoon van de mens. En dat betekent dus eigenlijk de zoon van Adam, want daar komt het op neer. In het Hebreeuws, in het Oude Testament, wordt het ook zo gezegd, de Ben Ha-Adam, hè, de zoon van Adam. Daar moet je aan denken als je die uitdrukking zoon des mensen leest. Het is eigenlijk de titel die behoort bij de erfenis van Adam. Adam is aangesteld als heerser over Gods werk, over Gods schepping, over de wereld. Nou, daar is niks van terechtgekomen in die tijd. Maar de zoon van Adam zal die heerschappij ter hand nemen. Het is dus eigenlijk de hoogste titel die je onder de mensen kunt bedenken. En dan staat er, het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. De akker is de wereld, staat er. En hier wordt het woord kosmos gebruikt. Dus het gaat om de fysieke wereld waarin wij leven. Hemelen en aarde. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat woord kinderen, in mijn vertaling, daar moet staan zonen. Ik weet niet wat andere vertalingen hebben. Zonen, huos. En het onkruid zijn de kinderen, oftewel de zonen van de boze. Dus dat is wel heel interessant. Enerzijds is er sprake van zonen van het koninkrijk. Die staan aan de goede kant. En zonen van de boze. Dat is het onkruid. Die staan aan de andere kant. En staat er, de vijand die het gezaaid heeft is de duivel. En de oogst is de voleinding van de wereld, hè, de suntelaia van de aion, de voleinding van de aion. En de maaiers zijn engelen. En dan blijkt er dus ook weer te gaan, hoe dan ook, over de eindtijd. Want in het boek Openbaring, daar ontdek je inderdaad dat engelen de maaiers zijn. Zij voeren de oordelen uit. En de vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De Heer zegt niet de Satan, maar de duivel. Ja, en je moet elk woord in de Bijbel moet je goed lezen. Duivel, dat is namelijk een woord dat komt van het Griekse diabolos. En dat betekent letterlijk, als je het letterlijk weergeeft, door elkaar werpen. Door elkaar werpen. Dia betekent door en ballos, dat komt van ballo, werpen. Dus door elkaar werpen. Hij husselt alles door elkaar heen. Zodat je eigenlijk door de bomen het bos niet meer ziet. En dat is een van de tactieken ook van de Satan. Om verwarring te stichten. En ik heb wel eens gezegd, wij leven vandaag nog niet in de grote verdrukking, maar we leven wel in de grote verwarring. Vind je ook niet? De wereld is toch één grote verwarring bij alles wat er gebeurt. Dan breekt er een virus uit en Jan en Alleman wordt ziek en er komen vaccins en al die dingen meer. Maar het is één grote verwarring. De een zegt het is zo en de ander zegt het is zo. Het is eigenlijk de strijd tussen waarheid en leugen. Wat is waar? Wat is leugen? Vandaag weer met de oorlog in Oekraïne. Er worden allerlei dingen over gezegd, maar ja, wat is nou precies de waarheid? Er is vandaag, en daar moeten wij dan onderscheid in proberen te maken, er is nieuws en er is nepnieuws. Ja, maar wat is nou het een en wat is het ander? Het is verdraaid lastig, hè? Vooral als allerlei bedrijven op internet zich natuurlijk ook nog gaan bemoeien met die dingen. En bepaalde zaken wegcensureren die je dus niet meer kunt lezen of zo. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om de waarheid te scheiden van de leugen. Nou, dat is nou precies wat de tegenstander wil. Dat je het niet meer kunt onderscheiden. De grote verwarring. Net zoals dat zaad de tarwe opgroeit en het onkruid ook. En dat onkruid, dat woord wat daar gebruikt wordt, dat geeft aan dat dat onkruid sprekend lijkt op die tarwe. Een soort surrogaattarwe, zou ik maar zeggen. En dan zeggen die slaven, zullen we dat er even tussen uithalen enzovoort? Nee, zegt de Heer, laat dat maar opgroeien, want ik ben doodsbenauwd dat je ook de goede weg neemt. Want verschil kun je zo moeilijk zien. Wacht maar tot ze samen opgegroeid zijn. En als het volgroeid is, ja, dan kan je het verschil goed zien. En dat geeft eigenlijk ook een prachtig mooi beeld aan, ook met betrekking tot op weg naar de eindtijd. Er gebeuren zoveel dingen, ook vandaag om ons heen en ook de afgelopen eeuwen. Hè, ik hoop daar vanmiddag nog wat dieper op in te gaan. Ja, want er gebeurt van alles. Dat zijn van die dingen, broeders en zusters. Kijk, in de Bijbel vind je het profetisch woord. God heeft een plan. Hè? De vraag is, hoe voert God zijn plan uit? Maar de tegenstander heeft ook een plan. En dan is de vraag legitiem, hoe voert de tegenstander zijn plan uit? En er zijn een heleboel mensen die zeggen, ah, daar moet je niet zo mee bezig zijn, hoor. Dat, allemaal van de duivel en zo en bla bla, weet je wel. Maar ja, goed, dat moet je zelf weten. Als je dat standpunt hebt, moet je dat zelf weten. Maar het feit dat de tegenstander bezig is dingen te doen en de manier waarop hij dat doet, waarvan je allerlei dingen in de Bijbel ook leert, geven je wel een beetje inzicht in hoe de hazen lopen, ook in de geschiedenis om je heen. Dus het zijn best op zich wel belangrijke dingen. En de zonen van het koninkrijk, dat zijn in ieder geval degenen die bestemd zijn tot het koninkrijk, hè, erfgenamen van Abraham, Isaac en Jacob. En of het koninkrijk ook daadwerkelijk beërven. En de zonen van de boze, ja, dat zijn in ieder geval ongelovigen. Dat kun je er wel van zeggen. Ik wil niet zeggen dat ze dus ongodsdienstig zijn of areligieus of zo. Dat is een ander verhaal. Maar gezien in het licht van de Bijbel, als je de Bijbelse criteria hanteert, zijn het ongelovigen. En dat is toch ook een van de moeilijke kanten hiervan. De vraag is of zij ook niet een soort speciale elite zijn die bij de Satan horen, bij de duivel horen. En ook daarvoor zijn aanwijzingen in de Bijbel. In Lucas 16 staan de zonen van deze aion, moet het zelf nog maar eens lezen, tegenover de zonen van het licht. Dus het is een andere benadering. De zonen van deze aion staan tegenover de zonen van het licht in Lucas hoofdstuk 16. Nou, de zonen van het licht, dat laat zich gauw verklaren, maar de zonen van deze eeuw heeft dus te maken met de duisternis. Met de boze. En als we even doorbladeren naar Johannes hoofdstuk 8, dan wordt daar nog het een en ander duidelijk. En dan heb je het dus over de Heer Jezus die spreekt met mensen binnen het Jodendom in die tijd. Dus dat waren echt puur religieuze mensen, hè? Die bevonden zich in de kring van de Joodse religie in de dagen van de Heer Jezus. In Johannes hoofdstuk 8. En hij spreekt met hen en hij zegt allerlei zaken. Ja, dat is ook weer een lang hoofdstuk wat ik niet helemaal ga lezen. Maar op een gegeven moment dan staat er in vers 43, dan zegt de Heer Jezus tegen hen. Het gaat dus om de elite van het Joodse volk, de schriftgeleerden, de wetgeleerden, de overpriesters, weet je wel. Degene die eigenlijk de leiding hadden binnen het Jodendom in die tijd. En dan zegt hij, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? En dan staat er, omdat u mijn woord niet kunt horen. Zij hadden die antenne niet. Zij konden dat woord niet horen. Ze waren horende doof. Dat is ook wat God al in Jesaja zei en later ook herhaald wordt. En dan staat erbij, u bent uit uw vader de duivel. Moet je nagaan, hè? Dat zegt de Heer dus. Tegen de oversten van het volk in die tijd. De mannen, die behoorden bij de Joodse raad, bij het Sanhedrin enzovoort, weet je wel, waar mensen tegen opkeken. Want die stonden namelijk op de hoeken van de straten te bidden enzovoort, en die schreven allerlei regels voor, en die oefenden de rechtspraak uit onder het Jodendom, weet je. Dat soort mensen. De edelen, zeg maar, hè? De notabelen. Weet je wel? Maar de Heer zegt, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Dus zij worden hier door de Heere gekoppeld aan de duivel. En zij staan niet in de waarheid, want ja, de duivel staat niet in de waarheid. En dat is ook, we hebben daar onlangs nog een weekend over gehad in Vierhouten. Over waarheid en leugen, dat is op zich ook wel weer een hele interessante studie in de Bijbel. Maar je merkt dus dat waar de Heere de waarheid is, daar wordt van de tegenstander gezegd dat hij niet in de waarheid staat. Er is geen waarheid in hem. Dat betekent dus, broeders en zusters, ook al spreekt hij soms misschien de waarheid, ware woorden, woorden die waar zijn, dan nog hoort het bij de leugen. Een andere conclusie kun je niet trekken. Want er is geen waarheid in hem. En staat er ook, Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is de leugen en de vader van de leugen. Nou ja, dat zie je dus in het begin van de Bijbel ook al terug. De invloed van de Satan ook in het menselijk bestaan. Kijk, dat menselijk bestaan was, voor zover de Bijbel dat aangeeft, in die tijd beperkt tot 4 mensen. Eerst waren daar Adam en Eva. En toen waren daar Kaïn en Abel. En het is heel interessant om te zien hoe zich dat ontwikkelt in die begintijd. Want als Eva van die vrucht genomen heeft en ook haar man gegeven heeft, dan komt de Heere God op bezoek en zegt: wat is er gebeurd? En dan spreekt Eva gewoon de waarheid. Die zegt van: ja, die slang die heeft mij verleid, die heeft mij gezegd om van die vrucht te nemen, daarom heb ik genomen. En dan komt Adam aan de beurt, ja, Adam zus en zo, weet je wel. Maar ze spraken allemaal precies wat er gebeurd was. Ze spraken de waarheid. En dan later kom je bij Kaïn en Abel terecht. Dat is het volgende geslacht, zal ik maar even zeggen. En daar zie je 2 dingen zich manifesteren. Die behoren tot de eigenschappen van de Satan. Mensenmoorder van de beginnen en de vader van de leugen. Want wat gebeurt er? Abel wordt vermoord door zijn broer, Kaïn. En als de Heere God dan op bezoek komt en vraagt aan Kaïn: waar is je broer? Dan zegt Kaïn: weet ik veel. Dat is een leugen. Dus daar begint het dan. Dat is de werkzaamheid van de tegenstander. Mensenmoorden van de beginnen, leugenaar, vader van de leugen. En die ontwikkeling heeft zich voortgezet in de tijd, in de dagen van de Heer Jezus, ook daarna. Paulus spreekt in zijn brief over 2 Korinthe bijvoorbeeld, over de valse leringen enzovoort en dwaalleraren. Hè? Waar die spreekt ook over valse apostelen, hè? Pseudo-apostelen staat er in de grondtekst. Pseudos is het woord leugen in de Bijbel. Leugenapostelen, hè? Bedriegelijke arbeiders. En hij zegt dan ook van: ja, dan moet je eigenlijk niet verwonderen hoor, dat Satan dienaren heeft hier in deze wereld die zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Het lijkt allemaal koekenij, het lijkt allemaal positief, hè? Nee, maar ze doen zich voor als. En dat moet je niet verwonderen, want ook de Satan doet zich voor als een engel van het licht. Terwijl hij de vorst van de duisternis is. Dus laat je niet misleiden. En daarom is het ook zo belangrijk om het woord van God te kennen. Nou, en tenslotte, in Efeze 2, daar vind je nog, en Efeze 5 ook, de zonen van de ongehoorzaamheid. Zo spreekt Paulus daarover. En in 2 Thessalonicense 2 komt dan de mens van de wetteloosheid naar voren, oftewel de zoon van het verderf. En zo kom je dan stapje voor stapje dichter bij de tijd van het einde. Nou, daar hopen we vanmiddag dan nog weer mee verder te gaan, broeders en zusters. Tot zover eerst. Zullen we samen de Heer danken. Vader, wij danken u dat we zo vanmorgen hier zo bij elkaar konden zijn om deze dingen te bespreken, te overdenken. En dank u wel dat we de gelegenheid hebben, Heer, nog altijd, in alle rust en vrijheid. Dank u voor het samen zijn, Heer, en ook de pauze die we hebben. En het eten dat we tot ons nemen, Heer, wilt u dat zegenen. En ons verder ook in deze dag begeleiden. Dank u wel, Heer, dat we altijd op u mogen rekenen. Dat u onze Heer en onze God bent. En dat we blij mogen zijn met u en in u. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.